Welkom bij de 11e aflevering van Kleedkamer 4 met Jeroen en Bas. Hé, dat is gek om dat zo zelf te zeggen. Kan dat eigenlijk zo in een podcast, Bas? Zo jezelf noemen? Deze podcast kijken we terug naar interviews die Bas had in de vorige afleveringen, waarop ik kritiek had. En ook Bas had weer kritiek op mij. We hebben het over corona en we hebben het over nieuwsbrieven, maar daarover ook meer in de volgende aflevering, namelijk aflevering 12. Veel plezier. Warrig verhaal eigenlijk.
Alles goed verder?
Oh ja, nee, dat had je al verteld net, zeg maar, van wat de mensen niet horen, maar testje gedaan.
Corona-testje gedaan.
Negatief.
Negatief.
Dus, is dat zo'n sneltest dan?
Ja. Ik doe dan zo'n sneltest. Valt mee, maar niet meer zo duur als de gewone test was. €70 zijn ze.
Oh ja.
En dan weet je het binnen 10 minuten. Dat is voor mij wel een uitkomst.
Want dan, dat is wel fijn, ja. Ja,
ja
dan kan je gewoon weer werken. Kunnen.
Exact. Ja, dan weet ik het gewoon meteen. En, vandaar dus. Maar geen corona, maar wel een beetje slapper of zo. Dat heb je wel eens. Hè. Tenminste,
beetje,
ik wel.
Een beetje grieperig zo.
Nou, geen griep. Gewoon, ik zeg toch slappig.
Oh ja, slap.
Gewoon een beetje.
Nou ja, dus topfit dus eigenlijk weer.
Ja, ik moet gewoon straks even lekker weer een stukje gaan hardlopen.
Oh ja, dat heb ik net
want
gedaan.
Dat helpt gewoon voor mij heel erg. Ja. Maar ja, ik heb dat denk ik al 4 maanden niet gedaan. En misschien eigenlijk wel een maand of 12 niet, nu ik erover nadenk. Maar 4 klinkt niet minder erg. Dus het is voor mij echt wel even een dingetje om de schoenen aan te trekken en weer op pad te gaan wat dat betreft.
Stukje Leidschhout en weer door.
Daar kom ik inderdaad wel net aan, nog aan toe. En dan, ik heb wel een horloge gekocht 8 maanden geleden.
Oh ja.
Ik dacht dat helpt. Maar ja. Die ligt nog lekker beneden rustig te wachten. Maar die geven ook de tijd aan, dus het is nooit weg een horloge.
Huh? Nee, maar het is wel. Het geeft wel een soort, dat je steeds iets harder gaat of steeds iets verder. Dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, ik deed het natuurlijk wel met zo'n appje. Ik weet niet meer wat voor appje ik had. Ik hield het wel bij. Ik heb dat wel nodig inderdaad, dat ik een beetje vooruitgang zie.
Ja.
Maar ik heb echt wel, ik vind het wel, ik vond het op een gegeven moment echt leuk, dat hardlopen. Maar nu is het toch wel weer wat minder leuk.
Misschien moet je een doel nemen.
Ja. Ja.
Ik ga wil eigenlijk in Leiden lopen. In mei is dat.
Ja, maar ik loop elke dag dan in Leiden.
Ja, dat is waar. Maar de marathon van Leiden. Dus halve marathon dan, geloof ik.
Ja. Dat je halverwege zegt van jongens, ik ga terug.
Nee. Het parcours is dan de halve marathon. Het is niet zo dat je dan een halve marathon loopt. Is het nog gelukt? Nee, alleen een halve marathon. Shit.
Ja, maar zo klinkt het wel een beetje.
Ja, een beetje de losers marathon.
Ja, toch? Ja. Het is niet, je kan ook zeggen, ik doe 2 keer de kwart marathon. Klinkt al beter.
De dubbele het is wel fijn dat je kritiek hebt op halve marathonlopers, terwijl je nog eerst je schoenen moet pakken en je horloge nog uit de doos moet halen.
Ja, en dan weet dat ik het niet ga doen. Nee. Ik neem een stukje chocola nog even.
Ja, dat is belangrijk. Ja. Ja, en fijn ook dat je van de week, je had mijn interview natuurlijk van de week gezien. Ook daar kritiek op.
Ja, had ik veel kritiek op, hè? Ja,
ook lekker.
Ja.
Een beetje kritiek op hardlopers en kritiek op journalisten.
Zou dat iets over mij zeggen? Ja.
Nee. Nee, ik had wel een kritiek op dingetje op jou, want we gaan het zo over even kleedkamer 4 hebben.
Ja.
Jij zat die. Je had die podcast gemaakt natuurlijk over Danielle de Jong, hè?
Ja.
Het vorige deel. Deel 10 is het. Dit is 11, denk ik, hè?
We zitten nu in 11. 10 ja. is,
nee, 9 was het.
Maartje Luthe en 9 is Danielle de Jong.
Ja. Ja, die. Nou ja, dat was grappig. Want jij, dat sluit ook al aan bij het onderwerp waar we het zo over hebben. Jij had een inleiding gemaakt en ik denk, nou ja, prima, hartstikke leuk. En daar zat ik laatst even wat beter naar te luisteren. Want ik ga natuurlijk niet uitgebreid naar mezelf luisteren, want dat is heel vervelend. Maar je had het over, ja, we gaan het hebben over klantvriendelijkheid. En dat vond ik wel grappig dat je dat eruit pikt. Want dat is inderdaad haar specialisme. Hè? Zij doet alles klantvriendelijkheid en dan geeft ze cursussen in en geeft ze lessen in. Workshops en lezingen, ja, van alles. En schrijft ze boeken over. Dus dat is haar onderwerp. Maar natuurlijk, voor de podcast gaan wij daar natuurlijk niet over hebben. Dat is het grappige.
Ja, en daar heeft ze het eigenlijk ook niet over gehad.
Nee,
inderdaad.
Dat komt omdat wij voor onze achterban, voor onze luisteraars, is dat niet interessant. dat hele klantvriendelijkheid. Maar gaat het erom hoe zij zeg maar dat publiek heeft opgebouwd met die klantvriendelijkheid? Dus hoe heeft zij ervoor gezorgd dat mensen haar boek gingen lezen, dat mensen naar die workshops gingen en hoe is ze een centje gaan verdienen? Dat is het interessante. Dus niet zozeer het onderwerp.
Waar ze dan, ik heb gewoon niet goed geluisterd.
Nee, niet. Nou, maar daar zit dus ook...
Nee, wel. Maar ik had inderdaad... Ja, nee, klopt. De intro was dan niet helemaal passend bij het interview.
En nee, inderdaad, want het gaat altijd heel erg over how-to, hoe ze dat heeft aangepakt en hoe dat gelukt is en wat er dan tegenviel en zo. Maar en die kritiek op dat andere interview was wel terecht trouwens.
Ja, even
want dat sluit dan weer daar bij aan. Ja?
Die dat niet hebben gehoord, ik vond het heel erg saai.
Ja, saai.
Ja, en weinig randjes eraan zitten, zeg maar. Dat ook wel een beetje.
Ja, en wat je natuurlijk...
Dat is natuurlijk niet wat niet een doel hoeft te zijn, hè? Dat snap ik ook wel.
Nee, maar wat wel een doel is namelijk, en wat je ook wat terecht zei van, nou ja, iemand zegt bijvoorbeeld van, belangrijk is als je een onderwerp kiest, hè, als je het over content marketing en zo hebt, en dat je een specialisme kiest op een gegeven moment. Ja. En ik vraag dan een of twee keer van, hoe kies jij aan je specialisme? En ik krijg dan een beetje half antwoord. En jij zegt dan, ja, dat moeten we dan wel weten, weet je wel. Ik kom niet weg van, ja, ik deed gewoon maar wat en toen kwam het zo uit en rolladier.
Nee.
En dan moet je eigenlijk, dan zeg jij terecht, je moet doorpakken eigenlijk op dat how-to. En dat sluit aan bij ook bij die hele, waarom dat kleedkamer 4 dan eigenlijk is. Het moet eigenlijk een soort plek worden waar mensen echt leren hoe ze dat moeten aanpakken, zo'n publiek opbouwen, hoe ze ervoor zorgen dat ze wat fans krijgen. Ja. En dat ze wat centjes gaan verdienen uiteindelijk. Dat is een beetje het idee erachter.
Nou ja, en
dan moet je dat wel naar boven halen.
Het onderwerp is natuurlijk ook wel zwaar, hè? Dus het is...
Ja.
Dat speelt toch mee ergens. Weet
ja,
je?
Dat was bij Maartje. Ja, bij Maartje.
Ja, ja. Maartje is haar zoon verloren. Ik zat even. Niet iedereen luistert, denk ik, chronologisch al onze. Tenminste, ik kan niemand aanraden, chronologisch al onze afleveringen.
Nee.
Dus dat maakt het ook wel lastig om. Ik vond het een goed voorbeeld om te zeggen. Zij zei op een gegeven moment, wat ik typerend daarin vond. Zij zei op een gegeven moment van. Nou, ik kreeg wel te horen dat mensen namelijk mij kwalijk dat ik mijn zoon gebruik om geld te verdienen.
Ja.
Even uit de vrije hand. En jij zei, ja echt joh, maar je had ook gewoon kunnen vragen, maar is dat niet zo?
Ja.
Snap je,
ja,
dat is randje. Wel... Maar ja, dat is natuurlijk bij dat onderwerp heel moeilijk.
Ja, dat is wel balanceren. Nou, dat is echt interviewtechniek van aanvoelen van, kan je dat vragen?
Ja,
en de ene interviewer, dat is ook een beetje wat vast bij de ene interviewer of de andere. De ene interviewer zal zich daar comfortabel bij voelen om er gewoon te vragen, weet je wel.
Ja.
Gewoon, en daar heeft hij het dan gelijk in.
Ja.
En dat is echt een beetje aanvoelen. Van,
ja. En dat is ook de moeilijkheid natuurlijk ook nog wel eens nog een keer dat je dan niet bij elkaar zit, maar dat je op afstand zit en elkaar niet kan zien eigenlijk. Van, hè? Dat is
ja, ook, en je hebt gewoon gelijk hoor, want daar zit natuurlijk wel een haakje om wat meer over te willen weten. Dat klopt wel, ja. En ik ken haar ook een beetje natuurlijk, dus ik weet dat haar intenties altijd oprecht zijn.
Ja, nou, dat
dus,
hoorde je ook.
Dus dan doe je dat ook niet zo snel. Maar dat is inderdaad grappig dat je er zo naar kijkt. En dan blijf je wel scherp. Maar nee, ik wilde het even over, om te beginnen, over dat... we gaan het hebben vandaag trouwens, mensen, over nieuwsbrieven. Daar komen we zo bij uit. Via twee andere korte onderwerpen. Het eerste is eigenlijk om over onszelf te beginnen. Een beetje onbescheiden. Nee, dat kleedkamer 4. Wat dat nou is, hè? We zijn begonnen, een podcastje. Ik schrijf blogjes. We doen interviewtjes. We doen van alles. Wat dat nou eigenlijk is. Joe Pelucci zegt eigenlijk van, ja, ga eerst maar beginnen met iets. En dan zie je vanzelf wel hoe het zich ontwikkelt. En dat begint nou wel een beetje te komen volgens mij. Van voor wie is het bedoeld en wat gaan we dan uiteindelijk doen? En ik zat daar net bij het hardlopen ook een beetje over na te denken. En ik zie het eigenlijk als een soort plek waar mensen die kleine ondernemers, starters, artiesten, boekenschrijvers. Dat soort types, echt van die freelance-achtige figuren die met een soort droomambitie beginnen. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat ze een beetje publiek opbouwen, een beetje doelgroep selecteren, dat ze wat geld gaan verdienen. Dus gewoon wat voor marketing dingetjes kan je dan toepassen waarbij je wat publiek gaat opbouwen. En ik zat te denken, dus niet voor grote bedrijven die heel veel geld te besteden hebben en die hebben allemaal reclamebureaus, dat gaat allemaal prima. Maar gewoon, je bent een kleine ondernemer, je hebt een grote droom, je gaat wel echt beginnen, je gaat er wel echt mee aan de slag. Maar hoe ga je dat dan opzetten? Wat doe je op social media? Wat doe je met je nieuwsbrief? Wat doe je met je websiteje? Gewoon dat soort vragen. En dat is er volgens mij nog niet zoveel. Want ja, waar je vaak terechtkomt is, ik heb een cursus van 2.000-3.000 euro. Daar ga je naartoe, heb je best wel wat geleerd. Maar dan heb je een slecht gevoel dat je dat geld hebt uitgegeven. Dat had je ook kunnen investeren in andere leuke dingen. Ik wil gewoon die mensen echt helpen. En ik zat er ook daarna te denken, wat is dan de doelgroep? Nou ja, bijvoorbeeld, laten we zeggen een bandje, weet je wel? Jij hebt toevallig een bandje. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat jullie ook wel eens, dat je een beetje aan zoekende bent van hoe krijg ik nou in plaats van 1.000 fans 2.000? En wie kan me daar een beetje bij helpen? En zijn daar voorbeelden van? En hoe pak ik dat aan? Dus dat eigenlijk. Dus dat is de bedoeling met Kleedkamer 4 uiteindelijk. En ja, dat.
We komen steeds dichter bij de missie van Kleedkamer 4. Aldus.
Nou, dat is het eigenlijk, ja.
Leuk.
Nee, wat je natuurlijk, als ik dit verhaal vertel, zo, zeg, ja, dan wordt het een soort, weet ik veel, een kleedhonk, een plek, een kleedkamer, waar kleedhonk. Je echt terecht kan met je vragen. Ja. Als ik dat dan vertel, een van de zakenman, die zegt, ja, daar is geen markt voor. Die gasten beginnen net, en die meiden, en die hebben helemaal geen geld te besteden.
Nee.
En dat klopt ook, maar waarom zou je zo gaan denken, zeg maar? Want ik denk wel dat er heel veel behoefte aan is. En waarom zou je die mensen niet, laat ik zeggen, een strippenkaart geven en die kan je voor 100 euro, kunnen ze per maand 4 vragen stellen en 3 keer een uur langskomen en dat soort dingen. En dat je het gewoon langzaam opbouwt op die manier en dat je gewoon wel die mensen gaat helpen met door middel van deze podcast, door een boek misschien te schrijven, al die dingen waarmee ze verder kunnen, weet je wel. Ik denk niet zozeer dat je meteen aan dat geld moet gaan denken.
Nee, dus Kleedkamer 4 richt zich wel gewoon op freelancers en ja, op mensen die iets starten, omdat ze een passie ergens voor hebben. Wat
zeker
een vreselijk woord is, maar omdat ze iets heel leuk vinden. Laten we het
ik
zo
volg
zeggen.
Mijn passie, het is mijn droom.
Ja, zo komen we toch op de vorige aflevering terecht. dus dat is leuk. Dus niet op een beginnend bedrijfje wat zegt, ik ga fietsen verkopen, hoe vind ik mijn klanten? Want dat kunnen wij echt niet zo goed, geloof ik. Nee. Daar heb ik wel ideeën over. Maar uiteindelijk ook niet echt heel erg. Want ja, wat weten wij van fietsen en zo? Maar we weten wel van maken. En we weten wel van,
ja.
Kijk, een bandje beginnen, dat is een goede analogie wel. Want een bandje beginnen is leuk. En dat begint ook vanuit een hobby of vanuit een overtuiging dat je iets kan of iets eigenlijk niet kan, maar het wil gaan kunnen.
Ja.
Maar een bandje beginnen is 1 ding op je kamer. En een oefenhok vinden is 2. En liedjes maken is 3. Maar daar ben je nog nergens.
Nee.
Dan heb je geen optreden. En je hebt, als je een optreden hebt, heb je geen mensen nog. Dus daar moet je echt wel, daar moet je een idee over hebben. En dat is constant aanpassen, constant zoeken. Maar zeker vanaf het begin is dat echt wel moeilijk. Van waar haal je je startbase vandaan? Je fanbase vandaan aan het begin helemaal.
Ja,
dat
je
is
weet
een hele
niks,
moeilijke
hè?
Eerste stap. Daarna gaat het wel volgens mij organisch.
Ik vind jullie hebben bijvoorbeeld een kleine schare fans in de omgeving Leiden Voorschoot. En er zijn nog wat van die omgevingen waarin jullie best wel wat fans hebben. Maar jullie hebben wel zicht op die fans ook.
Deels.
Ja, klopt. Een Facebookgroep, weet je wel. En het is allemaal niet zo super ingewikkeld. En het gaat ook een beetje vanzelf. Maar je moet wel volgens mij daar een beetje je weg in zoeken. En dat vorig jaar hadden we het over die schrijver, weet je wel. Dat is ook een beetje klojoen en rommelen en zoeken. En, ja. Nou ja, en dat vind ik wel een leuk proces.
Ja, wat met die schrijver hetzelfde is als met een bandje, is wij hebben heel veel mensen die ons kennen binnen Leiden en zo. Dat durf ik, nou, dat weet ik gewoon.
Ja.
Wij hebben een bepaalde kwaliteit. Dus wij worden ook gevraagd voor bepaalde dingen waarvan ze weten van we hebben goed bandje nodig die kwaliteit levert. Wij zijn daar heel steady in. Je krijgt precies wat je verwacht.
Mensen, voor de duidelijkheid, Nederpopcovers maken ze, even aan mijn moeder vragen, en nog 40 van dat soort nummers. En dan goed uitgevoerd, goede zanger, goede muziek.
40 side-nummers.
Ja, gewoon. Maar wel prima nummers. En,
ja, nou ja, niks aan de hand. Het is gewoon prima allemaal. Het is een leuke band. En geen randje erin, zeg maar, over het algemeen dan.
Je weet wat je krijgt.
Ja, dus dat. Maar we hebben ook heel veel mensen die achter die eerste 500 mensen zitten. Die ons echt volgen en echt interesse hebben. Hebben we heel veel mensen die weten waar wij spelen in Leiden, op vaste plekken, vaste dagen, en altijd komen omdat wij daar spelen.
Ja.
Want dan hebben ze gewoon een gezellige avond. Ik weet niet hoe die mensen heten. Ik zie hun gezichten wel. Ik herken ze natuurlijk ook wel. En die zie je gewoon eens per jaar op een vaste plek, wat los speelt daar. Nou, dat zijn mensen die wij ook niet kunnen bereiken. We kunnen ze wel bereiken, maar ik kan ze niet mailen nu of ik kan ze niet... Dus je moet altijd bewust zijn van dat je je inner circle hebt, je first base. En daarna heb je nog, daarachter ligt het echte grote land nog.
Ja, ja.
Dus dat is een grappig iets om dat te kunnen bereiken. Dat is best moeilijk, maar dat is als je begint met iets, kan ik me voorstellen.
Ja, en eigenlijk moet je ervoor zorgen dat je die mensen, jouw fanbase, jouw hardcore types, die moet je natuurlijk eigenlijk wel kennen.
Ja. Ja, die moet je wel kennen. En die tweede groep ook. Maar ja, dat is echt wel lastig. Ik bedoel, ja. Dat is voor ons ook moeilijk. En dat is, dat is ook niet ons doel natuurlijk, weet je. Dat is ook het tweede iets. Wij wilden in een bandje spelen wat leuk werk heeft en alles. En we hebben op een gegeven moment kunnen ruiken aan hoe het zou zijn als je dat voor je werk zou moeten doen.
Ja.
En toen hebben we ook gezegd van, nou, dat gaan wij niet doen. Daar worden wij niet blij van. Nou ja, nu zitten we op, nu even echt heel laag. Maar als wij 10 keer per jaar spelen, 15 keer per jaar, dan zijn we met z'n allen heel tevreden. En dat hoeft niet elk weekend 2-3 keer meer te zijn. Dat hebben we gehad en dat is prima. Dus die drang van zoveel mogelijk mensen, dat is er ook niet meer. Dus dat is het ook wel natuurlijk.
Nee, maar je kan me best voor, als je start, dan heb je die droom natuurlijk nog wel om professioneel en groot te worden en...
En daar moet je ook je eigen weg in vinden. Ik kan me voorstellen dat je als freelancer doe je het ook over het algemeen niet voor het geld.
Nee.
Maar wil je er wel aan verdienen en wil je wel kijken hoe ver je kan komen en daar ook even over je grens heen in te stappen. Hè? Dat zal jij ook weten. Even dingen te doen die je misschien niet liggen omdat je denkt dat je ze kan en waar je eigenlijk niet zo gelukkig van wordt. En dan weer een stapje terug te doen.
Ja.
Dat is je zoektocht die je als freelancer volgens mij de eerste paar jaar echt moet doen.
Ja, en volgens mij... Wat je als je een beetje progressie ziet, weet je wel, als je denkt van, nou ja, ik heb dit jaar hebben we 10 optredens gehad en hebben we €2000 mee verdiend en volgend jaar is het 4, weet je wel, het geeft toch ergens een impuls.
Ja.
En wat je vaak ziet natuurlijk is als je advies geeft en zo, dan nemen ze altijd de grote voorbeelden en dan is het altijd, ja, hoe zijn de Rolling Stones begonnen? En dat is wel leuk voor een verhaaltje, weet je wel, maar het is aan het begin volgens mij gewoon mens voor mens veroveren. En die gasten, die hebben het gewoon al sowieso lastig. En misschien is het wel handig als je daar iemand bij je hebt die een beetje helpt. Weet je, op het begin is een nieuwsbrief over je optredens. Wat een beetje behind the scenes, weet je wel. Het hoeft niet te groot te zijn. Gewoon een nieuwsbriefje je begint met 10 man. En dan schrijf je gewoon eens op hoe het was. En dat doet elke keer een ander bandlid en dat kost je een uurtje. En die fans vinden dat mooi natuurlijk.
Ja,
en zo spread the word en langzaam ga je verder. En volgens mij, als je dat als bedrijfje doet, zeg maar, kan je mensen echt een beetje verder helpen. En dat hoeft niet alleen muziek te zijn, maar ja, ik heb een vriend die maakt meubels. Weet je wel? En die transformeert oude meubels in nieuwe en die verkoopt die. Nou, dat is natuurlijk ook zo'n soort begin dingetje van, nou ja, kan ik daar... Ik verkoop ze nu aan 10. Misschien moet ik ze aan 20 kunnen verkopen. Is daar een trucje voor, Bas? En Jeroen, kunnen jullie daarbij een beetje helpen? Oh, een nieuwsbriefje beginnen of moeten we een videootje gaan maken? Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld, maar ja. ik denk dat die mensen dat die heel vaak tegenaan lopen dat ze denken, oh, video maken. En dan, oh, dat is zo moeilijk. En dan, ja hoor, ik wil je video maken. Dat is dan €10.000. Oh ja, nou, ik verdien dit jaar €5.000. En dan ga ik €10.000 voor één video. Ja, tuurlijk. Ja. Dat ga ik doen.
Je moet, denk ik ook, die mensen gewoon... Je moet ze echt over een drempel helpen. Want jij zegt, je luistert je eigen podcast niet terug.
Nee.
Moet je toch eens doen.
Ja, kan beter. Ja, dat snap ik.
Nee, maar daar leer je wat van. Weet je, als bandje is dat ook... Ik vond het ook nooit fijn om het terug te horen. Want ik wist precies waar mijn fouten zaten.
Ja.
En alles nemen wij op. En iedereen hoort je fout en dan word je op aangesproken. En terwijl je al zo je best doet, ja, daar word je niet vrolijk van. Maar het helpt echt. Als je mogelijkheden hebt om jezelf te monitoren en...
Feedback is een cadeautje.
Om dat te krijgen, weet je, dat helpt gewoon. Jij hebt nu meegenomen van mij dat ik het vorige interview echt saai vond en echt te makkelijk vond. Dat neem je mee. Volgende keer ga je hetzelfde doen, maar dan denk je wel meteen van, oh, dit gaat je erom zeggen.
Ja, nee, dat helpt ook.
En je kan het zelf ook. Je kan het zelf, hoor je het ook wel. En dan moet jij kijken dat je eigen stem niet mooi vindt. Ja, we hebben niet allemaal een stem zoals ik.
Nee.
Dat snap ik wel. Precies. Maar,
dat haalt niemand.
Dat moet je overheen zetten gewoon. Want het is echt, terugluisteren is essentieel.
Ja.
Essentieel.
Ja, dat is ook zo. Ja, en
Ja, een beetje kijken naar wat je gedaan, hoe heb je het aangepakt, weet je wel, heb je een opzetje gemaakt en heb je bedacht wat je ging vragen en heb je eruit gehaald wat je wilde of ben je gewoon maar gaan zitten en een beetje gaan lullen? Ja, dat is
exact.
Die arrogantie kan alleen Ajax zich veroorloven. Oh nee, die zijn ook uitgeschakeld. Ja, zo is het natuurlijk. We zijn allemaal een beetje Feyenoord. We moeten hard werken voor een paar puntjes, weet je wel. En het is niet anders. Waar we dan meteen aan toe komen is het volgende onderwerp. Want we houden een beetje tempo erin. Belangrijk voor ons. Dan blijven we maar een beetje kletsen. Is natuurlijk het onderdeel van... Is jou nog wat opgevallen? Nu wij scherp hebben voor wie we dingen maken. Van, is jou nog wat opgevallen qua podcastje of iets anders? Van dat je denkt van nou, daar hebben mensen wat aan.
Nee.
Nee. Maar mooi, want ik heb er wel een paar. Ik moet denken aan die... Ik moest trouwens, ja, een van die, ik heb drie podcastjes die ik even wil bespreken. Dus dat komt mooi uit. Jij vindt er ongetwijfeld ook wat van. Je hoeft ze niet allemaal geluisterd te hebben. Maakt ook niet uit, maar je kent een beetje het genre. Wat er als eerste wel aardig bij aansluit is Teun en Gijs. Die hebben een podcast gemaakt. Teun van de Keuken en Gijs Groenteman. Gijs Groenteman interviewer. Teun van de Keuken is natuurlijk... de jongen van Keuring Niets van Waarde op tv. Hij heeft ook wat andere tv-programma's. Ik vind hem altijd prettig om naar te luisteren. Leuke vent. Maar zij spelen een beetje met dat ze de elite zijn. En hebben daar een podcast over gemaakt. Kennen elkaar al hun hele leven. Hebben deze aflevering 2 ook met hun moeder gebeld over... een beetje... Het grappige van die podcast is ze spelen een beetje met... het is een soort reactie op de Sander en de podcast van Sander en Jaap. Zelfs podcast. Die heel succesvol is, terwijl ze nu wat succesvoller zijn trouwens, Teun en Gijs, qua lijstjes. En ze spelen daar een beetje mee, zijn daar een soort reactie op, een soort de elite versie daarvan, zeg maar. Terwijl Sander natuurlijk en Jaap wat meer de ondernemerspodcast maken, zijn zij wat meer de elite versie, wat meer Volkskrant, NRC. En daar spelen ze ook een beetje mee, wel heel leuk, die podcast. En... ik vind het gewoon leuk. Twee vrienden met elkaar die het bespreken over het verleden en zo. En het is gewoon, zit gewoon leuk in elkaar. Gewoon goed gedaan. Daar kan je wel wat van leren, denk ik, als beginnend maker. Van, het is leuk als je twee mensen bij elkaar zet die iets met elkaar hebben. Dat helpt. Helpt gewoon. Het is leuk ook als je wat de wetten van de radio niet zo gaat volgen. Dus niet te veel hele gelikte jingletjes en radiootjes spelen. Maar gewoon gaat zitten en een beetje ahoeren. Ja, vind ik altijd goed. Wat ik wel een beetje mis is dat het niet echt ergens over gaat. Dat is altijd natuurlijk zo bij dat soort podcasts.
Het is echt een personality podcast ook.
Ja, precies. Ik vind ze allebei, er zitten geen tips in.
Ik vind ze allebei superleuk. Dus ik luister moeiteloos die afleveringen af. Maar als je nu zegt, waar hebben ze het over gehad? Dan kan ik nul dingen noemen. Uit allebei de podcasts. En dat is, Sander Simmelpenning.
Ja, ben ik de Sander of ben ik de Jaap? Dat is nog een rubriek trouwens. Ben ik de Sander. Maar het is natuurlijk duidelijk dat Teun de Sander is, hè, trouwens.
Ja.
Dus dat is echt de hoofdman die het bepaalt. En nee, maar... klein dingetje wat ik er wel uit haalde voordat we naar het volgende podcastje gaan van wat heb je er dan aan? Er zat een stukje in, dat is wel leuk, over Aaf. En Aaf is, ze spelen ook een beetje, dat is al die namen zeg maar. Dit zijn natuurlijk allemaal elite mensen. En Aaf is dan weer de vrouw van Gijs Groenteman. En die is natuurlijk columnist in Volkskrant. Volkskrant? Ja, Volkskrant denk ik. Of NRC. In ieder geval iets. Columnist. En zij heeft de wetten, de columnistenwetten, heeft zij. Daar heeft ze het altijd over thuis. En daar vertelde Gijs over. Dus dat is wel leuk. Dus dat een column bijvoorbeeld nooit over een columnist gaat. Je mag nooit schrijven in een column van, nou, de columnist ging weer even dit doen. Want die wereld bestaat eigenlijk niet. En zo zaten er wel meer columnwetten in. En dat vond ik wel leuk. Van waar je dan een beetje rekening moet houden. Mag het over je kat gaan of niet? Het mag over je kat gaan. Dat is wel een leuk onderwerp. Maar het mag dus niet te veel over het wereldje gaan van waar je wel onderdeel van uitmaakt, maar waar je dus niet over schrijft. Omdat je voor die lezer schrijft. Dat is wel een leuke tip die je er nog uit kan halen. De belangrijkste podcast die ik afgelopen week eigenlijk geluisterd heb, voor mij die het meeste impact heeft gehad, is die met Tim Ferriss en Jerry Seinfeld. Die hebben samen, Jerry Seinfeld heeft een boekje uitgegeven. Dat gaat over zijn, hoe hij zijn werk aanpakt. Dus hoe je comedy maakt en hoe je dan in het leven moet staan wat hem betreft. En het gaat ook een beetje over de serie, hoe die gemaakt is en zo. En zij maakte samen een podcast, Tim Ferriss, een grote podcastmaker, over hoe werkt Jerry Seinfeld eigenlijk. Dus dat is precies zoals het in het boekje ook beschreven staat, hebben ze het daar dan over. En Jerry Seinfeld die zegt eigenlijk, ergens na een minuut of 10, vertelt hij wat comedy is. Dat comedy eigenlijk gewoon schrijven is. En dat als je zeg maar, als je creatief bent in je hoofd, dus als je iemand bent die dingetjes verzint, die dingetjes aan elkaar koppelt, die dingetjes roept, is het zo heel belangrijk dat je dat die creativiteit ergens een plek gaat geven. Dus dat je niet dat helemaal laat stromen en oh, wat ben ik lekker creatief en ik ga het helemaal eens bedenken. Nee, hij gaat elke dag, heeft hij een uur bij wijze van spreken, een schrijfsessie. Dus dan gaat hij, dat doet hij al een jaar 40, gaat hij zitten een uur, 9:30 tot 9:30, schrijven, weet je wel. Het onderwerp, ja, dat is al ergens bepaald vooraf. Hoofdstuk 4 van zijn boek over, of 5 minuten van zijn show. Een duidelijk afgebakend onderwerp. Je gaat zitten en je gaat een uur gewoon schrijven. Net zoals een liedje, we hadden het net over liedjesmakers, of over artiesten. Die gaat een uur nemen om een lied te bedenken. En ik denk dat jij dat wel herkent. En ik schrijf natuurlijk ook wel eens wat. Ja, dat herken je wel, weet je wel. Als je gaat zitten de hele dag, kan je wel eens koppijn krijgen van wat er allemaal in dat hoofd rond hangt. Maar hij zegt dus, ga gewoon zitten, weet je wel, op een gegeven moment. Ja. En dat vond ik wel een mooie om voor die achterban van ons ook wel mee te nemen. Van ja, creativiteit is ook een kwestie van jezelf heel erg managen. En dat is wat hij zegt ook en wat hij schrijft in dat boek. Het is, je moet jezelf gewoon aanzetten op een of andere manier dat het werkt, dat het eruit komt.
Ja. Zoals bij elk werk dus eigenlijk ook. Hè? Het is gewoon plannen.
Dus gekke creatieve ideetjes en dat werkt dus voor geen meter. Het is gewoon dus, je hoort artiesten, dat hoor je ook wel eens toch, dat ze dan gewoon een studioruimte boeken en dan schrijfsessies, weet je wel, van 8 tot 9 is het nummer 1. En de volgende dag van 9 tot 10 is het nummer 2, bij wijze van spreken. En dan kan je wel schaven en doen later en zo. Maar echt het bedenken, dat vindt dan in dat uurtje plaats, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
En dat vond ik wel mooi. Vond ik wel mooi, mooi hoe hij dat vertelde, weet je wel. En ook wel lekker down to earth. Dan, het is ook vaak gewoon discipline, weet je wel. Gewoon zitten en je werk doen.
Controle en plannen.
Ja, dat is het. En dan...
En niet om 4 uur 's middags plannen, want dan lukt het niet meer.
Nee, hij liet wel, dat vind ik ook wel prettig. Hij deed het niet op een manier van, nou ja, je moet het zo aanpakken. Maar hij zegt, nou, het werkt ongeveer voor mij zo. En het is ook wat hij bijvoorbeeld zegt van, er zit ook een begin en een eind aan, hè? Weet je wel, hij had het over zijn dochter die creatief is. En die ging hij ook vertellen hoe je dat moet aanpakken, hoe je dat eruit krijgt. En hij zegt ook van, op een gegeven moment is het klaar. Hè? Neem je een bak koffie, een koekje en ga je even zappen, Eurosport even bekijken, weet je wel. Ga je iets doms doen en dan is het klaar ook. En dat is volgens mij ook de essentie, volgens mij. Het is ook op een gegeven moment is het gewoon ook klaar. En dan de volgende dag is het een beetje, misschien is het nog een keertje een half uurtje eindredactie doen. Maar dan staat het er ook op.
Hoe zouden Freek en Suzanne dat doen?
Nou, dat is een goeie, want ik... ja, nee. Nou ja, de derde podcast die ik heb gehoord, zeg maar, qua wat is opgevallen. Ja, ik heb Freek en Suzanne podcast nu 4 delen of 3 delen heb ik geluisterd. De eerste 2 waren met z'n tweeën.
Freek en Suzanne zijn toch die mensen die elke keer die liedjes van anderen namaken, toch?
Nee, ze hebben eerst heel veel covers gedaan en toen hebben ze zelf heel veel liedjes gemaakt, toch?
Ja, we zijn ook weer covers toch eigenlijk, maar dan net om een ander akkoord ertussen.
Ja, ik snap. Nou, dat kan ik niet beoordelen. Maar ik snap wel ik snap dat jij niet
het ligt verzameld. Heel erg fijn in het gehoor.
Ja.
En ze maken heel erg gladde liedjes qua die echt, die moet je... Ik kan er bijna geen kritiek op hebben. Want het klopt best wel aardig. Er zitten geen textuele dingen in waar je over struikelt. Het onderwerpen zijn altijd goed. Er zit geen randje gitaar. Maar het is zo randloos, zeg maar. Het is heel erg... zij doen heel erg Lady Antebellum na. Al die gladde country, moet ik zeggen. Niet country, maar country liedjes. Die doen het allemaal na. En dat kan je er wel één op één afleggen. Dat eerste hitje ook. Dat is ook Need You Now gewoon. Maar dan met één akkoordje anders. Dus dat is wel... alles is al lang gedaan. Maar niet door ons. Dus gelijk hebben ze.
Nee, dus, ik kan het inhouden. Ik heb niet eens top 2000, top 4, ik kan niet eens 30 liedjes bedenken. Ik heb geen idee, hè, weet je wel. Ik weet niks van muziek. Maar het ging mij even om die podcast, wat ik daar leuk aan vond. Hè, daar zat ik over na te denken. Stel nou dat de Rolling Stones 20 waren, hè, na 3 jaar. En die gasten, die hadden zeg maar een podcast. En die vertelden dan een beetje over hun leven en zo. Hoe ver zou dat dan anders zijn dan Freek en Suzanne, zeg maar, die podcast? Ik vraag me namelijk af of die muziekwereld niet enorm veranderd is. En dat is ook wel iets wat in de media gebeurt. Dus zeg maar een soort... Dat zijn hele normale mensen met een goede baan ook, weet je wel. Zij, ze hebben alle twee gestudeerd. Eén HBO, ander WO. En ze werkten gewoon. Hadden een leuke baan. Er was niks mis mee. Konden straks prima hun huis betalen. Er zat helemaal niks mis mee. En ze zijn muzikant geworden, weet je wel. En ze vertellen over dat normale leven op zo'n podcast. En dat vind ik zo bijzonder. Het geeft ook wel een soort hoop, wou ik zeggen.
Bij jou?
Aan mensen denk ik wel van als je vroeger naar de Rolling Stones en Mick Jagger, dat was een hel, weet je wel. Dat...
Ik ga ingrijpen.
Ja. Dat vond ik wel interessant.
Dat is anders, maar je vergelijkt nu de Rolling Stones, die 70 jaar lang al aan de top staan ongeveer, met Freek en Suzanne, die één hele grote hit hebben geschreven en die daarna door de tros zijn opgepakt.
Nee, maar het gaat me daar niet om.
Over 5 jaar doet niemand... Nee, maar je pakt de verkeerde artiest. Het is nog steeds hetzelfde. Die had je toen ook wel. Oh. Geen podcast, maar toen had je... Alleen, die kennen we nu niet meer.
Oh.
Maar toen had je ook... Er was gewoon een top 40. En er stonden 2 liedjes van de Stones in. 3 liedjes van de Beatles. En voor de rest... even kijken, 2 plus 3 is 5. Top 40, 40 meer 5. 35 kutliedjes. waar we niks meer van weten. Even kort door de bocht gezegd. Dus die figuren die eigenlijk niks te zeggen hebben... die nu een podcast beginnen. En dat ik ken de podcast niet, dus ik weet niet of ze interessant zijn. Of niet, ik geloof het wel. Maar de Stones doen dat niet, omdat ze daar geen zin in gehad zouden hebben. Je had toen andere interviews en alles. En ik vind dat ook wel een beetje... elke tijd heeft zo zijn eigen dingetje.
Ik weet niet of ze eendags vliegen zijn, hoor. Maar...
Nee, dat zijn ze niet. Ze hebben echt wel kwaliteit wat dat betreft.
Maar ze kunnen wel... ze hebben natuurlijk wel een medium tot hun beschikking tegenwoordig.
Ja.
En zij kunnen wat vertellen en daarmee ook weer een beetje... publiek opbouwen en nou ja, zo. Ja, ik snap wel dat er nog 10 podcasts zijn van bijna naamgenoten die helemaal niks doen, weet je wel, waar 2 mensen naar luisteren. Maar ik denk zeg maar dat vroeger, dat heb je nu ook een beetje met, vroeger had je natuurlijk ook de wereld van de nerds en de niet-nerds, weet je wel. Het was toch altijd één soort type die je op tv en in de media zag, weet je, die stoere types en nu zie je allerlei types, weet je, kan je ook een boekhouder bij wijze van spreken beroemd worden. En dat vind ik misschien wel, ik weet niet of het winst is, maar dat is wel anders, denk ik.
Het is anders.
Hele beroemde boekhouder hebben die met boekhouden, die geweldige boekhoudtips heeft, doodsaai is. Maar ja, dat publiek is ook doodsaai, dus die willen ook een doodsaai iemand. En dat heb je natuurlijk met Suzanne en Freek ook. Het is een soort vereenzelvige van, ik hoef niet eruit te zien als Whalen om een topartiest te worden.
Weet je, Bas? ik kan hier niks mee. Ik weet het niet. Ik ken die podcast ook niet. Ik ken heel die Freek en Suzanne. Ken ik alleen van die liedjes en die, prima.
Ja.
Dat is gewoon, leuk. Ik weet niet of het zo is. Jij pakt er 1 of 2 dingen uit en dan gooi je een soort malletje op en zeg, kijk eens even wat iedereen kan doen. Zo werkt het voor een beter. Als je Mick Jagger bent en je spuugt iemand in zijn bek, kijk eens wat je allemaal kan bereiken. Het is niet, zo werkt het niet. Dat werkt voor Mick Jagger en voor Freek en Suzanne werkt dit. Maar je moet je eigen weg erin vinden. En natuurlijk is het hoopgevend, maar de podcast is geen verdienmodel. De podcast is een tool, een hulpmiddel.
Nee, dat is waar.
Maar je gaat het niet maken of breken met een podcast. Kijk naar al die toppers in de podcastwereld die bovenaan die lijstjes staan. Dat zijn gewoon de mensen die uit de media komen. Die weten wat ze aan het doen zijn. Teun en Gijs staan bovenaan een podcastlijstje. Dat komt niet omdat die podcast zo leuk is. Nee, ze hebben gewoon... Ze hebben wat anders waardoor ze dat doen. Die Sander Schimmelpenning is natuurlijk ook... Jaap zou het nooit met iemand anders zo hoog hebben kunnen komen zonder Sander Schimmelpenning. Want het komt gewoon omdat dat is een mediapersoonlijkheid. En die heeft
ja, dat is waar. Nee, dat werkt nog steeds natuurlijk. Dat is ook zo. En zij zijn... Nee, dat is ook zo. Maar je kan
Zeker,
wel...
Ze kan hebben de podcast omdat ze die hit hebben gehad. En ze hebben niet de hit omdat ze de podcast hebben. Dus dat moet je wel heel goed blijven bedenken. Dat die podcast is een tool, een middel, maar niet een doel. En je echte creativiteit, die zit in iets anders. De echte creativiteit van Gijs Groenteman zit in zijn interviews. En niet in een beetje slap lullen met Teun van de Keuken.
Ja, dat is ook alweer zo. Dat is ook alweer zo. Maar tegelijkertijd, los daarvan hoor. Maar kan je natuurlijk wel met een podcast, die iTunes lijst is niet altijd leidend natuurlijk. Hè? Je kan wel een beetje je eigen publiek opbouwen. Zeker. En op die manier wat doen met je eigen achterban of via je nieuwsbrief. Nieuwsbrief. Hey. Volgende onderwerp. We zijn bij het derde onderwerp.
Ja, nou, vijf minuten over de tijd. Dus,
ja, dus dat komt mooi. Dus we gaan nu min vijf minuten praten over nieuwsbrieven.
Dus we gaan op naar volgende week deel 2. We kunnen hem gewoon in 2 dagen doen. Dat is wel leuk. We gaan
dat is een leuk idee.
Tot zover. Dit was de teaser. Ja. En morgen op naar de nieuwsbrieven.
Oh, dat is een goed idee.